Oké. Hoezo een fiasco? Volgens hen was het een volledig succesvolle vlucht. Maar goed, komen we nog op. Oké, nog iemand? Nee, dan kunnen we toch meteen beginnen met de verhalen. Esper NL DLO, Delta Lima Oscar. We hebben een tijdje geleden de lancering gezien van Hades ICM van Amsat Spanje. Die was op 14 maart gelanceerd en daarna vanuit Ion SCV 017 buitengezet op 31 maart. En ja, sindsdien zijn ze maar aan het testen geweest en zo. Het ziet er allemaal goed uit. Binnenkort wordt hij helemaal operationeel met FM repeater en digitale repeater. En dan kan die volop gebruikt worden. Nou, daarom hebben ze nu bedacht die satelliet ook maar een Oscar-nummer te gaan geven, net als die vorige Spaanse Pocket Cubes. En daarom is Hades ICM voortaan bekend als Spain Oscar 125. Veel mensen zullen hem afkorten tot SO 125. Nou, dus die hebben weer een Oscar erbij. En die satelliet die zal waarschijnlijk dus ook weer heel populair worden met zijn makkelijk te gebruiken apparatuur. Uplink op 145.875, downlink 436.666. En je hebt geen toon nodig, een subtoon in de uplink, want hij staat gewoon open. En het gaat dus om satelliet met nummer 63492. En ja, weer een succesvol geval erbij. Dan heeft Amsat daarna weer een nieuwe batch van CubeSat simulators beschikbaar binnenkort. Maar ja, dat is alleen voor de VS. Want ze versturen dat pakket niet buiten de VS. Dus als je daar zo'n ding wil hebben, moet je hem naar een Amerikaans adres laten sturen. En dan door laten sturen naar Europa bijvoorbeeld. Maar goed, het zal misschien allemaal moeilijk worden. Maar voor hun is dat weer een leuke stap. Ja, dan hebben we natuurlijk afgelopen dinsdag de testlancering gezien van Starship, de negende testvlucht met Super Heavy en Starship 35. Nou, dat was weer spectaculair natuurlijk. Een aantal dingen zijn duidelijk beter verlopen dan bij de vorige vlucht, maar het ging toch weer op allerlei manieren niet helemaal volgens wens. De Starship werd wel netjes afgeleverd in de gewenste baan. Dat ging allemaal goed. De Super Heavy die keerde terug richting de lanceerbasis. Maar ze hadden dus niet gepland om weer te gaan landen bij de lanceertoren. En dat was maar goed ook, want het laatste stukje ging het toch weer mis. Dat was ook een test met een veel hogere, steilere landing. Wilden eens een keer uitproberen hoe goed dat zou kunnen met die Super Heavy booster. Nou, dat ging niet helemaal goed. Het eerste stuk nog wel, maar het laatste stuk toen de landing burn gestart werd, om dan een gesimuleerde landing op het water te gaan doen, toen ging het mis. Meteen na het begin van de landing burn een grote explosie en toen was het afgelopen. Dus ja, dat is maar goed dat ze dat niet geprobeerd hebben met een landing bij de lanceertoren, want dan was het een drama geworden. Maar goed, dus ja, de eerste trap, die booster, die ging dus toch wel verloren, alleen nu een beetje vroeger dan gepland. Allemaal niet zo'n drama, maar goed, ze hebben er wel veel van geleerd. Maar verder, die Starship, ja, die moest van alles gaan doen, maar dat ging toch niet helemaal lekker. Het eerste stuk nog wel. Hij kwam in de gewenste baan terecht en het zag er allemaal goed uit. Maar toen begonnen er allerlei vreemde dingen te gebeuren. Hij werd instabiel en zo. Ze hadden het plan om een stel Starlink dummy satellieten uit te zetten. Maar dat ging niet door. Om verschillende redenen. Onder andere omdat de deur niet open ging. Dat werkte niet. Ja, dan kunnen ze niks. Ze hadden ook gepland nog een motor te starten. Een Raptor-motor om dan en vacuüm dat ook eens uit te proberen. Om ook zo een baanmanoeuvre uit te voeren en zo. Maar ook dat ging niet door, want dat kwam omdat onder andere de standregeling niet werkte, niet meer. Want er was een brandstoflek ontstaan in de Starship en daardoor konden de motoren, standregelmotoren en zo niet werken. En dus werd die instabiel, hij begon te roteren en te tuimelen en zo en dat werd steeds erger. Ja, en dan houdt het op, want dan kunnen ze dus niks meer. Ze kunnen dus ook niet die Starship in de goede stand hangen met het hitteschild naar beneden om zodoende weer terug te keren in de atmosfeer. Dat werkt allemaal niet meer. En dus kwam die al tollend en tuimelend naar beneden boven de Indische Oceaan. En toen viel die natuurlijk helemaal uit elkaar en verbrandde die voor een deel. En kwamen de brokstukken dus in de Indische Oceaan terecht. Nou, dat gebied was ook al afgezet. Ze hadden al rekening gehouden met de mogelijkheid dat het misging. En het ging dus ook inderdaad mis. Dus weer is het niet gelukt om die Starship stabiel te houden en een keurige landing uit te voeren. Dat was al wel eerder een keer gelukt met de eerste versie Starship, maar met de tweede versie waar ze nu mee vliegen, is dat nog steeds niet helemaal onder controle. Dus jammer, dat stuk is wel misgegaan. Nou, ze zeggen, ja, dat is gewoon wat je krijgt bij een testvlucht, hè. Zo gaat dat. Dan gaan er dingen fout en daar leer je dan van. En dan ga je dat bij de volgende vlucht corrigeren en zo wordt het steeds beter. Ja, dat is een idee, alleen het schiet niet echt op. Want ze hadden eigenlijk gepland 25 testvluchten dit jaar uit te voeren met Starship. Maar het zijn er pas twee op dit moment en we zijn al halverwege het jaar, dus dat lijkt niet helemaal haalbaar te gaan worden. Maar goed, ze zeggen toch, in de komende periode gaat het heel veel sneller, want dan krijg je om de paar weken alweer een nieuwe Starship lancering met weer nieuwe testen. Tja, nou, we zullen zien. Maar ze hebben dus wel weer een paar problemen opgelost, maar ook weer een heleboel nieuwe problemen ontdekt. En zo blijven ze lekker bezig. Dan hebben we de nodige landingen op de maan gezien. Onder andere de Blue Ghost van Firefly. En dat was zo'n groot succes. Bij diezelfde lancering was nog een ander Japans ruimteschip meegelanceerd. Met de Resilience Lander. Hakuto R en zo. En die had een heel andere baan genomen naar de maan. Met een hele grote omweg. Wat dan als voordeel had dat ze veel minder brandstof hoefden te gebruiken. En daardoor konden ze dus met op een andere manier aanvliegen bij de maan. Met een veel lagere snelheid enzovoort. Nou, intussen zijn ze op 6 mei aangekomen in de baan om de maan. En nu is het dan zover dat de landing uitgevoerd moet gaan worden. En dat gaat dan, als het goed is, gebeuren op 5 juni. Dus dan krijg je weer een maanlanding die we ook moeten kunnen gaan volgen. Dat wordt dan ook weer heel spannend, want het is de eerste keer dat zo'n privé landing uitgevoerd moet gaan worden die dan wel succesvol wordt. Ze hadden al eens een keer eerder iets geprobeerd, maar dan ging het mis. Maar nu zou het dan voor het eerst eens een keer echt gaan lukken. Er is wel eens eerder een Japanse landing geweest, maar dat was dan van JAXA. Maar nu dus van een bedrijf, iSpace, die dan hun eigen privé lander op de maan moeten gaan zetten. Nou, we zullen zien. Dat wordt weer interessant om te volgen. Wat is er nog meer allemaal te melden? Geen TLE-updates. Er zijn ARIS-verbindingen geweest met Marokko, Japan en Rusland de afgelopen periode en die waren allemaal succesvol. En nu staat nog één ARIS-verbinding gepland met de Technische Universiteit van Dublin in Ierland. En dat zouden we waarschijnlijk ook wel mee moeten kunnen krijgen hier. Verbinding met grondstation daar EI1 ISS. En in het ISS is het dan OR4 ISS. Met een Japanse astronaut die dan het apparatuur bedient. Op 4 juni moet dat gaan gebeuren. 4 juni om 14:07 onze tijd. En als het goed is, kun je ook nog een livestream verwachten. Maar dat is altijd even afwachten. Maar je kunt het altijd proberen via live.aris.org. Die site wordt bijna altijd gebruikt dan om een livestream te laten zien. Ja, verder gaat alles zijn gangetje met de ARIS-apparatuur in het ISS. Op korte termijn geen bijzondere gebeurtenissen. Later komt er wel weer het een en ander met koppelingen en ruimtewandelingen. Maar op dit moment zou de apparatuur gewoon moeten kunnen blijven werken zonder verdere beperkingen. Verder Starfish Space, die hebben een kleine satelliet die binnenkort gelanceerd gaat worden met de Transporter 14 missie van SpaceX, waar een heleboel kleine satellieten worden gelanceerd. Maar die Otter Pup 2, dat wordt een leuke, die gaat experimenten doen met koppelingen met andere satellieten en dan met een nieuw systeem, een elektrostatische koppeling. En dat heeft het voordeel dat het een beetje universeel bruikbaar is. Als hij een vlak stuk paneel kan vinden van een satelliet, dan kan hij daaraan koppelen. En zo willen ze dus in de toekomst allerlei dingen gaan doen, zoals reparatiemissies of bijtanken van satellieten of, ja, of ook uit de ruimte halen als het een stukje ruimtepuin is, zoals een niet meer functionerende satelliet of rakettrap of zo. Dan kan dat systeem gebruikt worden. Dat willen ze nu eerst eens gaan testen met die Otter Pup 2. Dus dat belooft ook wat. Een Canadese amateur heeft een nieuw trackingprogramma, satelliettracking bedacht. SkyRoof, SkyRoof. Het is helaas alleen voor Windows, maar het heeft wel allerlei leuke opties. Hij zit ook dingen daarbij te maken, zoals een koppeling met een SDR-ontvanger, zoals RTL-SDR geval. En dan heb je dus in je trackingprogramma niet alleen de bekende trackinggegevens, opkomst, ondergang en dat soort dingen. Maar ook zit daar meteen de waterval in van de SDR-ontvanger. Dus je ziet meteen live in het trackingprogramma wat je aan het ontvangen bent. Daar hoef je dus geen apart programma voor te hebben. Kan wel, maar het kan ook gekoppeld worden op deze manier. Dus dat is weer eens een nieuwe actie. Verder zitten er alle bekende dingen in, ook dopplertracking en rotorbesturing en noem maar op. Ja, helaas alleen voor Windows. Hij heeft nog geen mogelijkheden, of hij hoopt dat iemand anders iets gaat verzinnen om het ook voor andere operating systemen beschikbaar te maken, zoals voor Linux en de Mac en zo. Maar op dit moment nog niet. Maar verder is het nog pas in de beta-fase. Hij heeft alweer een nieuwe versie 1.1 inmiddels gepubliceerd. En in overleg met mensen die het gewoon al aan het uittesten zijn en terugkoppeling geven. Dus SkyRoof, misschien even zoeken op internet. Het is gemaakt door Alex Victor Echo 3 November Echo Alpha. Verder, Amstrad UK is weer begonnen met de voorbereidingen voor het jaarlijkse colloquium in Engeland. En ook dit jaar combineren ze dat weer met de jaarlijkse conventie van de RSGB in Milton Keynes in Engeland. Dus dan is dat weer één grote bijeenkomst, RSGB plus Amstrad UK. En dan kan iedereen profiteren van beide activiteiten. Dat heeft ook zo'n leuke aspecten. Nou, verder hebben ze in Ierland het plan om ook dus die Irish-verbinding te maken en ook andere dingen zijn ze aan het doen. En er eentje amateur heeft daar bijvoorbeeld een verhaal gepubliceerd over een zellenbouw 2 meter en 70 centimeter jagisch. Misschien ook interessant om eens te kijken. Dat staat in het blad Ham Radio Ireland. En het mooie is, dat blad is gratis. Kun je gewoon downloaden van internet, de pdf-versie. En dat is echt een heel uitgebreid blad. Heel veel artikelen, heel gevarieerd. Onder andere ook een verhaal over de Dwingeloo-telescoop. Over de verbinding die daar, of de ontvangst van Voyager 2. En ja, dat wordt ook keurig gepresenteerd. Dus dat is misschien wel eens leuk om naar te kijken. Ham Radio Ireland. Goed. Verder dan even kijken naar de amateursatellieten. Wat die zo aan het doen zijn. Nou, Oscar 123, helemaal operationeel momenteel. De laatste dagen goed bruikbaar. Oscar 73, meestal operationeel goed te gebruiken. Oscar 7, toch wel wat problemen. Hij doet niet zoveel meer. Af en toe nog wat telemetrie of zo, maar nee, het is even mis. Of dat nou definitief is, is afwachten. Oscar 91, een gedeelte van de tijd bruikbaar. Cas 4A heel af en toe. Oscar 29 ook weer heel af en toe. En het passage. Hades ICM nog telemetrie, maar binnenkort dus ook met zijn FM repeater en zo. Oscar 86 operationeel. Space Station, ISS. Ja, APRS en de FM crossband repeater operationeel. Goed bruikbaar. Oscar 97 helemaal goed. Oscar 122 goed bruikbaar. Oscar 100 volledig operationeel, alle modes. En dan de andere bekende satellieten die het steeds goed doen. RS-44 en Oscar 124, Oscar 50 en Sonate 2. En die is dan met APRS actief. Dus ja, werkt allemaal prima. Oscar 11 is sinds 28 mei weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Nou, verder in het ISS. Ja, sinds het vertrek van de Cargo Dragon vorige week is het daar verder alleen maar routine. Heel veel bekende activiteiten met wetenschappelijk werk, onderhoudszaken. Voorbereiden voor een komende ruimtewandeling en allemaal van dat soort dingen, maar verder geen echt bijzondere zaken. Ja, en dan komt er dus wel weer een volgende bemanning aanvliegen binnenkort, namelijk de Axiom 4 missie met 4 commerciële astronauten. Intussen gepland op de 9e juni. Om 14:46, maar die tijd kan nog veranderen en zo. Maar goed, als het goed is, gaan ze dan een dag later. Of ja, diezelfde dag nog koppelen met het ISS. En dan vertrekken ze weer op 24 juni. Als deze planning tenminste blijft staan, want dat kan nog veranderen. Nou, verder moet er dus over een paar weken, niet helemaal duidelijk wanneer, dus weer een Amerikaanse ruimtewandeling worden uitgevoerd voor ja, weer zo'n uitrolbaar zonnepaneel, wat dan de kit daarvoor moet worden gemonteerd, als het goed is. Nou, verder, lanceringen die er geweest zijn, 27 mei Starlink lancering, 28 mei dus die Starship vlucht 9, s'morgens vroeg. Dan op de 28e weer een Starlink. Ook op de 28e bijzondere lancering vanuit China, Tianwen 2. Een deep space ruimtevaartuig wat op weg gaat naar een asteroïde om daar een paar bodemmonsters te nemen. Die worden dan in de capsule meegenomen weer naar de aarde en bij de aarde uitgezet, zodat hij dan landt in China. En dan vliegt Tianwen 2 zelf door de ruimte in naar een komeet die hij dan gaat bezoeken. En waar hij dan omheen gaat draaien en zo, als het goed is. Nou, maar dat gaat allemaal nog jaren duren, want het is een hele lange vlucht natuurlijk. Maar goed, dus de eerste stap is genomen, de lancering is goed verlopen en Tianwen 2 is nu onderweg. Dan op de 29e weer een Chinese lancering van Xi'an 26. Op de 30e weer een lancering van een Falcon 9, maar nu met GPS 3, SV-08. Die was wat uitgesteld geweest, maar nu is het dan toch gelukt. Op 31e mei, lancering van weer een New Shepard van Blue Origin, vlucht 32. Die is weer met een zestal commerciële ruimtereizigers vertrokken voor een zo'n vlucht loodrecht omhoog naar net boven 100 kilometer en dan weer terugvallen en landen. Een vlucht van totaal 10 minuten. Nou, en dan vinden ze dat ze allemaal astronaut zijn geworden. Nou, dat wordt tegenwoordig toch steeds meer betwijfeld. Het feit dat je toevallig hoog in de ruimte bent geweest, heel even, dat wil nog niet zeggen dat je dus ook een astronaut bent. Dat is net zoiets als dat je als passagier meevliegt met een verkeersvliegtuig, dat je dan zegt dat je piloot bent geworden. Dat is natuurlijk onzin. Dus dat soort mensen worden er steeds meer aangeduid als passagiers, als ruimtereiziger, maar niet als astronaut, want dat is toch echt iets anders. Maar goed, 31 mei ook weer een Starlink lancering en op de 2 juni komt er weer een, dat is morgen maandag 2 juni. Dan op 3 juni een Electron lancering weer. Met een Black Sky satelliet, zo'n aardobservatiesatelliet met hoge resolutie foto's. Op 4 juni weer een Starlink. Op 7 juni weer een Falcon 9, maar nu met Sirius satelliet, Sirius SXM-10. En op zondag 8 juni volgende week weer een Starlink. En dan zou dus op de 9e die Axiom missie moeten komen. En daarna weer allerlei andere spannende lanceringen. Dan even kijken, ja, die landing van die iSpace Lander Resilience, die zou moeten zijn op 5 juni om 23:24 onze tijd. 'S Avonds laat dus, als je die wil volgen. Verder. Lanceringen hier, nou, die hebben we intussen wel allemaal gezien. Ja, dan blijft er nog een mooi verhaal, want behalve Starship en dat soort zaken is Elon Musk natuurlijk bezig met zijn grote droom, namelijk heel veel mensen naar Mars brengen en daar een Marsstad gaan bouwen. Nou, hij heeft van de week weer een grote presentatie gemaakt, even met de plannen zoals hij het nou ziet, dat moet gaan gebeuren. Nou, eerst natuurlijk de ontwikkelingen van Starship en de Super Heavy Booster. Daar gaan allerlei nieuwe dingen mee gebeuren. Uitbreidingen. Starship moet wisselen van de oude motoren, de Raptor 2, naar de Raptor 3 motoren. En op den duur moeten er zelfs ook meer motoren komen. Nu zijn het er 6 en het moeten er straks 9 worden. En daardoor kan dus steeds meer payload worden meegenomen de ruimte in. Het moet steeds groter en langer en hoger worden enzovoort. Ook de booster die wordt uitgebreid met allerlei nieuwe motoren. Het wordt allemaal groter en langer. Nu is de hele toren iets van 123 meter hoog, ja, als de Starship op die booster staat. Maar dat moet straks 142 meter worden. Ongelooflijk. Maar goed, allemaal nodig. En verder moeten er nieuwe dingen komen, zoals ook het, de mogelijkheid voor brandstof overbrengen van de ene Starship naar de andere in de ruimte, in een baan om de aarde. Want dat hebben ze onder andere nodig voor vluchten naar Mars en zo. Dan moet er steeds een heleboel lanceringen worden uitgevoerd om uiteindelijk een ruimteschip te vormen wat naar Mars kan gaan vliegen. Want er heeft veel meer spullen en brandstof nodig. Nou, dat gaat allemaal uitgetest worden binnenkort bij de verschillende lanceringen die nou gaan volgen. En dan met alle uitbreidingen en vernieuwingen zou het zover moeten zijn dat ze naar Mars kunnen gaan vliegen. Het Marsplan wordt behoorlijk spectaculair. Het idee is dat elke keer als er zo'n Marsvenster is, en dat is zo'n beetje elke 2 jaar, dan is het makkelijk om van de aarde naar Mars te lanceren. Nou, in 2026 begint dat dan met een eerste. Dan moeten er al 5 Starships naar Mars worden gestuurd, elk met 10 tonnen aan materialen. En dan willen ze gewoon gaan uitproberen of dat allemaal kan, of alles al werkt. Dus dat ziet er nog redelijk beperkt uit. Maar dan begint het, in 2028-29, weer zo'n venster, dan wordt het veel uitgebreid. Dan moeten er 20 Starships worden gelanceerd met elk 75 ton aan materialen en zo. En dan moet die dan gaan landen en dan gaan robots aan de slag en die gaan landingsplekken en lanceerbasis bouwen en gebouwen neerzetten om ook daar allerlei dingen, zoals misschien wel Starships, te gaan bouwen. Net zo goed als dat ze dat nu doen in Texas. Nou, dan wordt het helemaal mooi 2030 en 31. Dan gaan de eerste mensen naar Mars, als het aan SpaceX ligt. Dan moeten er 100 Starships worden gelanceerd naar Mars. Met elk 150 ton aan materiaal en mensen en spullen en zo. En dan gaan ze daar volop huizen bouwen, wegen aanleggen, lanceervensters of lanceerplatformen bouwen, noem maar op. En dan wordt er ook gezorgd voor heel veel energievoorziening natuurlijk, want dat is ook allemaal nodig. Dus tegen die tijd begint het al een echte Marskolonie te worden, waar al mensen kunnen wonen. En in 2033, dan wordt het helemaal erg, dan gaan er 500 Starships richting Mars. Met elk 300 ton aan materiaal. En dan wordt de zaak zo uitgebreid daar dat het een volledige onafhankelijke stad wordt die zichzelf in leven kan houden, zeg maar. Die hebben dus geen dingen meer nodig van de aarde. Dus de mensen wonen daar en leven daar en die zorgen voor hun eigen voeding en dat soort zaken. Allemaal in 2033. Nou, mensen die dat soort verhalen zien, die zeggen van ja, nou vergeet het maar, dat gaat natuurlijk in die korte termijn nooit lukken. Als het al gaat lukken. Maar goed, Elon Musk is zeer optimistisch en die ziet dat helemaal zitten. Die is ervan overtuigd dat dat helemaal goed gaat komen. Nou, we zullen zien. En dan zijn we daarmee weer een beetje rond voor deze week.